actie mogelijk te maken. En ook voor jullie gebed in de achterliggende week. We gaan vanmorgen nadenken over het thema grote blijdschap. Grote blijdschap. En ik wil met jullie lezen uit Lucas 2, vers 1 tot en met 14. Lucas 2, 1 tot en met 14. Lucas 2 vanaf vers 1. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen. En de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen en welbehagen. Tot zover het gedeelte. We denken vanmorgen na, lieve mensen, over het thema grote blijdschap. Het verhaal deze morgen is niet nieuw. Het is overbekend. De liederen en de bijbelteksten die we horen klinken waarschijnlijk bekend in je oren. Maar mogen God geven, door de kracht van de Heilige Geest, dat je ziel vanmorgen opspringt van vreugde. Niet zozeer over een bepaalde kerstsfeer, daar hebben we het vanmorgen niet over, maar over het evangelie. Namelijk dat God mensen opzoekt, dat God mens wordt. Het oude lied zingt, kom verwonder je hier mensen, zie hoe dat u God bemint. Kom tot de ontdekking hoe God van mensen houdt. En word blij. Grote blijdschap. En ik wil vanmorgen met jullie nadenken over woorden uit de hemel. Twee, eigenlijk drie bijbelteksten die echt uit de hemel komen. Dat kan je in zekere zin van elke bijbeltekst zeggen. Maar hier is het gesproken uit een engel die door God gestuurd is. En die engel spreekt dat wat God hem heeft opgedragen. Namelijk vers 10 en 11. Lees mee, de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk, dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus de Heere. En ook vers 14, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En ik wil het vooral toespitsen op het thema grote blijdschap. Waarom is deze boodschap een boodschap vol blijdschap? Ik ga jullie meenemen langs een aantal aspecten van die blijdschap. En voor degenen die meeschrijven, of als je niet meeschrijft, is het ook denk ik belangrijk. Ik noem die aspecten achter elkaar en ik zeg er iets over. En telkens laat ik het woordje groot terugkomen. En aan het eind van de preek wil ik nog een keer terugkomen op de vraag, waarom is dit dan grote blijdschap? Oké? We gaan beginnen bij het eerste. Deze waarheid die de engel vertelt is allereerst van groot belang. van groot belang. Want wat zegt de engel als hij daar verschijnt aan die herders die hun werk deden in de velden rondom Bethlehem? Wat zegt hij? Hij zegt, want zie, ik verkondig u. Ik verkondig u. En dat woordje verkondig, daar staat eigenlijk, ik breng jullie een goed bericht, of letterlijk, ik evangeliseer jullie. Ik breng goed nieuws. En dat verkondigen, daar zit ook iets in van, ik zeg het jullie van hoger hand. Ik proclameer het, om dat woord maar eens te gebruiken. Ik heb een meester in de hemel, ik heb een opdrachtgever, en met gezag maak ik als zijn dienaar jullie groot nieuws bekend. Ik verkondig jullie dat. Dat is een boodschap van groot belang die verschijnt aan herders die gewoon hun werk deden. Er is al veel gezegd over die herders. Maar we weten gewoon niet zoveel over wie deze mannen waren. Hun namen worden niet genoemd, ze deden gewoon hun werk. Waarschijnlijk hielden ze bij toerbeurt de wacht over de kudde. Niets beseffend van wat er misschien een paar kilometer verderop gebeurd was, namelijk dat God daar mens geworden was. En terwijl ze hun werk deden, misschien sliepen de meeste herders en waren er een paar wakker in de nacht, is daar plotseling dat bijzondere moment dat er een engel, één engel in een fel licht bij hen komt. De heerlijkheid van de Heere omscheen hen. Het is heel waarschijnlijk dat deze herders Joodse mannen waren. Het beroep van herder is verbonden met het Jodendom. Mozes was een herder, David was een herder. En van Jezus wordt gezegd dat hij zegt dat zelf, de goede herder is. Deze herders, Joodse mannen, daar in het veld, worden plotseling in het volle licht gezet. En als een Jood dat meemaakte, dan wist hij direct, dit is een godsverschijning. Dit is een godsverschijning. Je noemt dat een theofanie, een godsopenbaring. Want, ja, dat kenden ze uit de hele geschiedenis van het volk Israël. Zo was God verschenen aan Abraham, zo was God verschenen aan Mozes, zo was God verschenen aan Ezechiël, zo was God verschenen aan Jesaja, hoofdstuk 6, zo was God verschenen aan Elia, zo was God verschenen aan Saulus, handelingen 9. Je wist, dit is God die aan een mens verschijnt. En het is dan ook niet gek dat die mannen waarschijnlijk plat op de grond vallen, zoals Abraham eens deed, en dat ze zeer bevreesd werden. Want wie kan God zien en in leven blijven? Beseffen wij dat? Wie kan God zien en in leven blijven? Het evangelie zul je nooit echt goed begrijpen. Als je dit niet begrijpt, dat wij bij God niet zomaar binnenwandelen. Dat als God aan je verschijnt, dat we dan niet zeggen goedemorgen. Maar dat we beseffen, God is heilig en ik ben onheilig en daar is een enorm contrast. Wees bevreesd, zeiden die herders tegen elkaar. Duik weg, de heilige, de eeuwige God verschijnt aan ons. En dan begint die engel te spreken. En hij zegt als eerste, dat vind ik zo mooi, wees niet bevreesd. Want zie, en daar heb je het, ik verkondig. Deze boodschap is van groot belang. Ik ken het al. Ja, toen ik zag dat je over Lucas 2 ging hebben, toen dacht ik, oh, dat bekende hoofdstuk. Ja, ik zei net al, misschien is het niet zoveel nieuws, maar ik hoop wel dat de Heilige Geest je vanmorgen, in deze dagen, weer iets laat zien van de heerlijkheid van deze boodschap en ook van het belang van deze boodschap. Ik verkondig jullie groot belang. Deze boodschap heeft niet alleen groot belang, maar heeft ook groot bereik. Dat is het tweede, groot bereik. Want wat zegt de engel? Hij zegt, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk. Heel het volk. Het is dus een boodschap die gebracht wordt aan herders, maar die bestemd is voor het hele volk. Hier betekent dat niets anders dan het volk Israël. De Messias was de Messias van Israël, was de beloofde aan het volk Israël. En hier wordt dan ook bedoeld, hij is gekomen naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar wel voor het hele volk Israël. 12 stammen, mannen en vrouwen, volwassenen en kinderen. En later kun je natuurlijk ook zeggen, niet alleen voor het volk Israël, maar ook voor de heidenen. Een licht voor de heidenen via het volk Israël. Zo heeft God het bedoeld. En deze boodschap wordt gebracht aan herders. Die engel gaat niet naar Augustus. Hij gaat ook niet naar Cyrenius, vers 1 en 2 van Lucas 2, maar hij gaat naar de herders. Gewoon mensen van het volk. Deze boodschap heeft groot bereik. Hij is voor heel het volk Israël. En weet je wat ik mooi vind? In vers 11, kijk even mee. Het staat ook, namelijk dat heden voor u geboren is. Dus twee dingen moet je onthouden. Deze boodschap heeft groot bereik. Hij is voor heel het volk. Maar je kan ook zeggen, het is voor u. Voor jullie. Voor jou. Zaligheid die voor heel het volk wezen zal. En dan het volgende vers, namelijk dat voor u geboren is. Jezus kwam naar deze wereld voor jou. Zacchaeus. Ik moet vandaag in jouw huis verblijven. Kom uit je boom. Levi, daar met je gestolen euro's. Kom van achter je tolhuis vandaan. Ik roep jou om mijn discipel te worden. Jij die in zonde leeft, voor jou is deze boodschap. Deze boodschap is persoonlijk. Hij is ontzettend breed voor heel het volk, maar hij is ook heel smal voor jou. Namelijk voor u is geboren de zaligmaker. Kijk, je kunt in deze dagen, hoe je ook precies denkt over kerst, laten we die discussie niet voeren. Maar je kunt in deze dagen natuurlijk helemaal bezig zijn met de sfeer van deze tijd. Maar weet je wat de essentie van het evangelie is? Dat God vanmorgen tegen je zegt. Ik leg je, mijn zoon, Jezus Christus, in je schoot. Voor u. En de werkelijkheid is dat ieder van ons, zoals we hier zitten, de kleinere tot de grote, waar je met je gedachten ook zit op dit moment, wat je ook bezighoudt, wat je deze week ook hebt meegemaakt, er is vanmorgen geen engel in de zaal, maar een engel is maar een boodschapper. Engel betekent boodschapper. Vanmorgen is hier ook een boodschapper. Wij zijn elkaars boodschappers vanmorgen. Namelijk dat we elkaar toeroepen, voor u is geboren. Voor jou. En je doet er altijd het een of het ander mee. Of je omhelst hem, of je verwerpt hem. Je hebt hem lief, of je struikelt over hem. Je verwenst hem, of je aanbidt hem. Je vervloekt hem, of je buigt je knieën voor hem. Jezus is voor jou geboren. Je kan wel eens met die vraag zitten, hè? Ja, is dat dan ook echt voor mij? Die klassieke vraag die veel reformatorische mensen kan bezighouden. Ik heb daar zelf ook een lange tijd mee geworsteld voordat ik tot de bevrijdende zekerheid van het geloof in Christus kwam. En wat mij geholpen heeft is een uitspraak van Martin Luther die gezegd heeft bij Johannes 3 vers 16, voel eens aan je neus. Voel eens aan je neus. Hij zegt, wat staat hier? Zo lief heeft God de wereld gehad. De wereld is het geschapene. Hij zegt, voel eens aan je neus. Behoor je bij het geschapene? Zegt hij, dan is de boodschap, je behoort bij de wereld. En zo lief heeft God de wereld gehad. En wee je gebeente als je het smaller maakt. Wee je gebeente als je in de verkondiging van het evangelie mensen op voorhand uitsluit. Weet je wie uitgesloten worden? Dat zijn de mensen die zichzelf uitsluiten. Mensen die zichzelf niet willen rekenen bij de wereld. Zich daar te goed voor voelen of zich zogenaamd daar te slecht voor voelen. Het is bijna onmogelijk. Die herders, weet ik veel wat ze aan het doen waren. Sommige mensen denken dat ze daar glorie, halleluja zongen in het veld. Geen idee, de Bijbel zegt het niet. Misschien waren ze gewoon met hun werk bezig. Misschien waren ze elkaar wel schuine moppen aan het vertellen. De boodschap van het evangelie is niet dat God aan vrome mensen verschijnt. God verschijnt aan goddeloze mensen. Niet aan engeltjes die rondom de kerstboom halleluja zingen. Maar aan mensen die God de rug hebben toegekeerd. Een leven met een geheim. Goddeloos leven van buiten of misschien alleen van binnen. En vanmorgen met hun armen over elkaar netjes in de kerk zitten. Goddeloos, buiten Christus, maar voor jou is geboren de zaligmaker. Heb je hem aanvaard? Heb je hem aanvaard? Hij ligt in je schoot. God werd mens voor jou. Ben je door Gods gevende liefde ingewonnen? Is jouw stenen hart al gebroken? Is jouw bevroren hart al zacht geworden? Ja, ik vraag het aan jou. Heb je de liefde van God gezien? Ik vraag niet of je voor of tegen kerst bent. Ik vraag niet of je gelooft in een kribbe of in iets anders. Weet je waar ik naar vraag is, heb je de liefde van God gezien toen hij zijn zoon aan jou aanbood? Voor mij werd dat in 2006 duidelijk. Ik heb een tijd lang daarmee geworsteld, is het ook voor mij. Maar in november 2006, toen zag ik zo duidelijk, aan God ligt het niet. Hij gaf zijn zoon en in zijn zoon gaf hij alles. Ook voor mij. En toen heb ik gejuicht. Ik was een nette reformatorische jongen. Ik heb de gordijnen van mijn slaapkamer dicht gedaan en ik heb gejuicht. Jezus kwam ook voor mij. Jezus stierf ook voor mij. Ik heb vrede met God. Voor heel het volk. Amen. Maar ook voor u. Voor die enkeling. Voor het individu. Voor jou. Tegen de liefde kan je niet op. Heb je de liefde van de Heer Jezus al eens in de ogen gekeken? Dan worden de stoerste mannen aanbiddende volgelingen van Jezus. Je kan niet anders. Misschien zeg je vanmorgen, ik ben er niet aan toe. Ik verkondig je, God is er aan toe. God roept jou uit je goddeloze bestaan, vroom of werelds, om Jezus te aanvaarden, je te bekeren en in hem te geloven. Want de tijd dringt. Daar zijn we het wel over eens, denk ik. Groot belang. Groot bereik. Het was ook een groot moment. Er staat heden voor u geboren. Heden. Vers 11. Die engel, het is nog steeds één engel hier die praat. Die herders, misschien liggen ze nog steeds plat op hun gezicht. Niet zo belangrijk, maar ze horen heden voor u geboren. Wanneer? Nu. Eigenlijk is het woordje heden een beetje oud-Nederlands woord. Dat heeft de HSV laten staan, maar in het Engels staat er gewoon this day, vandaag. Op die dag, we weten niet precies de datum. Laten we niet zo onvolwassen zijn vanmorgen door te discussiëren over de datum waarop Jezus geboren is. Dat is niet zo belangrijk. Hij is geboren, hij is mens geworden. Weet je hoe Paulus het zegt? Zal ik je de datum noemen, zegt hij? Het is toen de volheid van de tijd gekomen was. Galaten 4 vers 4. Zond God zijn zoon uit. God stuurde vanuit de hemel zijn zoon. Wanneer was het? December, juni, januari? Niet zo boeiend. De volheid van de tijd. Toen, op een bewuste dag. Today, this day, heden. Jezus werd geen dag te vroeg en geen dag te laat geboren. Weet je trouwens, deze dag waarop Jezus werd geboren is ook de dag die Jezus heeft gemaakt. Hij is de schepper van alle dingen. Jezus is de creator van het universum. Hij heeft die dag gemaakt waarop hij zelf mens werd. Indrukwekkend, hè? Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Ook de dag van zijn geboorte. Hij schiep de dag waarop een zondige vrouw werd geboren. Misschien 20 jaar daarvoor. Maria. Ze groeide op in armoedige omstandigheden. En die dag kwam dat ze zwanger werd uit de Heilige Geest. Onmogelijk. Ze had geen gemeenschap met een man gehad, maar de Heilige Geest kwam over haar en ze werd zwanger. En het moment kwam dat ze moest gaan baren, zegt Lucas 2 vers 7. Welke dag? Nou, op de dag die God bepaald had. En daarvoor organiseerde God heel veel. Hij liet de machtigste man ter wereld, keizer Augustus, een plan bedenken. Iedereen moest zich gaan registreren in zijn geboorteplaats. Je zou bijna zeggen, iedereen moest een QR-code gaan halen. Maar laat het daar niet over hebben. Iedereen moest naar de plek om ingeschreven te worden. Dat organiseerde keizer Augustus. Dat was een transfer van mensen, kan je begrijpen. In het hele Griekse Romeinse Rijk moest iedereen naar zijn geboorteplaats. Om daar jezelf aan te geven, jezelf te vertonen. Wat een organisatie, wat een operatie. Waarom doet God dat? Nou, God doet dat allemaal om één vrouw van Nazareth naar Bethlehem te krijgen. Waarom? Omdat God zijn woord wil vervullen. Gij Bethlehem Ephrata, uit u zal voortkomen de heerser, wiens oorsprongen van oudsher zijn. Maria moest daar in Judea komen, zo'n 160, 170 kilometer ten zuiden van Nazareth. Zo werd de redder, de Messias, op die dag geboren. Waar werd hij geboren? In de stad David, zegt de Engels. Engel, vers 11. Net iets buiten Bethlehem. Zo'n 12 kilometer van Golgotha. Waar hij enkele decennia later zou sterven. Het was een groot moment. Het is heden, het goddelijke nu. Die herders hebben dat beseft, hè mensen. We hebben dat niet gelezen, maar zij zeggen in vers 15, laten we dan naar Bethlehem gaan en het woord zien dat er geschied is. En vers 16 zegt, en ze gingen met haast. Vandaag is die geboren en vandaag willen we hem zien. Groot belang, groot bereik, een groot moment. En het is vervolgens ten vierde ook groot nieuws. Want wat kondigt de engel aan? Leest u met mij mee. Vers 11. Voor u is geboren de zaligmaker. Hij is Christus de Heere. Wat gebeurt daar nu eigenlijk? Wat gebeurt daar nu eigenlijk? Hoe zit dat nu met God die mens wordt? Nou, Jezus was er altijd. Ik zei net al, hij was de schepper. Hij had een hemelse gestalte bij de Vader. Maar hij kwam op die dag in een aards lichaam. Hij werd aan tijd en plaats gebonden. Hij was altijd in het Vaderhuis, in de schoot van de Vader. Maar nu, op deze dag, dat gebeurde er, dat kondigde de engel aan, is hij in Bethlehem. En vanaf nu heeft hij geen plaats waar hij het hoofd kan neerleggen. Hij was aanbeden door de engelen, altijd en van voor de eeuwigheid. Maar nu, als mens, wordt hij gejaagd door Herodes en bespot door de mensen. Hij was de koning van het universum. Maar nu is hij een Joodse baby geworden. Hij was en is onaantastbaar. Maar nu werd hij blootgesteld aan de wisselvalligheden van het gebroken leven. Jezus werd een Godmens. Een klompje cellen in de buik van een vrouw om uiteindelijk als Joodse baby geboren te worden die voorbestemd was voor het kruis. Dat is wat die herders zeggen. Voor u is geboren. En dan geven ze hem 3 namen. Welke 3? Het is een van de weinige versen in het Nieuwe Testament waarin je 3 heerlijke namen van Christus achter elkaar vindt. 3 namen. Zaligmaker, Christus en Heer. Zaligmaker betekent redder, verlosser, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Het gaat in het evangelie om redding. Jezus is Gods reddingswerker. Hij alleen kan doen wat niemand kon. Dat is de term zaligmaker. De tweede term is de term Christus. Christus betekent, is het Griekse woord, voor Messias, gezalfde. Jezus is Gods gezalfde profeet, priester en koning. Hij vervulde de hele messiaanse hoop. Hij zal de knecht des Heren zijn. De lijdende knecht, de man van smarten, maar ook degene die de banden van de dood van zich af zou werpen. Hij is de hoop van Israël. En de derde naam is de naam Heer. Dat is het einde van vers 11, zie je dat? Daar staat in het Grieks het woord Kyrios. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. Het betekent heerser. Het betekent almachtige. Die naam wordt voor God gebruikt, maar ook voor hele belangrijke personen. Jezus, die kleine baby. Je kan er melancholisch naar kijken. Je kan zo'n stalletje zien met zo'n stralende baby, maar vergis je niet. Vergis je niet. Daar ligt de heerser van het universum. De Heere der Heren en de Koning der Koningen. Degene die gaat overwinnen, degene die Satan gaat verslaan, die zonde en graf en hel gaat overwinnen, die ligt daar als mens geboren in een voerbak. Hij schiep zijn eigen moeder, hij schiep het hout waaraan hij stierf. Hij schiep het graf waaruit hij opstond. Deze Heer wordt daar geboren. Wat een geweldig nieuws, het is groot nieuws. Maar ten vijfde, het is ook een groot contrast. Want hij wordt geboren in armoedige omstandigheden. Wat het ook precies mag zijn, of het nu een stal was of een voorhuis. In ieder geval, Lucas legde de nadruk op dat Jezus in armoedige omstandigheden ter wereld komt. Zijn komst naar deze wereld was met grote nederigheid. God die keizer Augustus als een poppetje bewoog om een plan te bedenken om Maria in Bethlehem te krijgen. God was ook wel bij machte om die herbergier het in zijn hart te geven een extra bedje vrij te maken voor een hoogzwangere vrouw. Denk je niet? Denk je dat God verrast was dat er geen plaats was in de herberg? Natuurlijk niet. We hebben het hier over de schepper. Door te spreken had hij een heel kraamhotel kunnen scheppen. Maar God koos er bewust voor om zijn zoon geboren te laten worden in armoedige omstandigheden. Dit is een plaatje van het evangelie, mensen. Dit is niet een zielig schouwspel of een aandoenlijke kerstvoorstelling. Dit is een plaatje van het evangelie, namelijk dat God onder de mensen komt wonen. God gaat heel diep om zondaren te redden. Het is een groot contrast. De schepper in armoedige omstandigheden. Het is ook een boodschap met grote impact. Ik heb het gehad over een groot belang, een groot bereik, een groot moment, groot nieuws, groot contrast. En ik wil tot slot iets zeggen over grote impact. Ik kan me voorstellen, die herders die hebben ademloos geluisterd. En dan gebeurt er iets. Er stond heel de tijd één engel. Maar plotseling, vers 13, was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht. Eén engel was genoeg om het nieuws, even opletten. Eén engel was genoeg om het nieuws bekend te maken. Duizenden, misschien wel miljoenen engelen waren niet genoeg of waren nodig om het nieuws te bezingen. Om de impact van dit nieuws duidelijk te maken. Hoe maak je nu aan een paar schamele herders duidelijk wat het werkelijk betekent wat er is gebeurd? Hoe maak je nu duidelijk hoe heerlijk dit feit is? Ja, twee versen, vers 10 en 11. Ik verkondig u grote blijdschap aan die versen die we net besproken hebben. En die herders die zitten daar, zoals u hier vanmorgen zit. En je hoort dat aan. En je luistert ernaar, of je luistert er een beetje naar. Of heel goed. Maar hoe besef je nu dat dit geweldig nieuws is? God zegt, weet je wat? Ik stuur een hemelse legermacht om hiervan te zingen. Om dit te bejubelen. Even voor de helderheid, dat waren geen witte engeltjes met mooie glanzende jurken. Weet je wat hier staat? Er staat hier een hemelse legermacht. Het waren soldaten. Het waren de strijders, de dienaren voor Gods aangezicht. Een hemelse legermacht staat er. En die gaan de impact van Jezus' geboorte bezingen. En ze zingen twee regels. En dit lied, je kan er van alles van zeggen. We gaan het zo zingen, dacht ik, hè? Ja, ere zij God. Dit lied komt uit de hemel. Je kan discussiëren of je voor opwekking bent of tegen opwekking, voor de psalm of tegen de psalm, maar dit lied komt uit de hemel. En wat zingen ze? Hoe moeten we dit nu eigenlijk allemaal waarderen? Die geboorte van Jezus. Nou zeggen die engelen twee dingen. Eer aan God. Eer aan God in de hoogste hemelen. En het tweede wat ze zingen is vrede op aarde. En dan dat zinnetje wat voor ons veel te bekend geworden is. En daarom verliezen we het gewicht ervan. Hoe kan ik u dat duidelijk maken vanmorgen? Hoe kan ik bij u de oren doorprikken dat u ziet wat dit betekent? Hoe kan u dat bij mij doen? We kennen die woorden zo goed. In mensen een welbehagen. De impact van deze boodschap is dat God de eer krijgt in de hoogste hemelen. Oké. Verplaats jezelf even met je blik in de hemel. Dat kan niet, maar we doen het toch. We proberen het, oké? Eer aan God in de hoogste hemelen. Hoe zou de hemel hebben toegekeken toen de Zoon van God zei, hij was altijd het centrum van de aanbidding in de hemel, toen hij zei, Vader, ik kom om uw wil te doen. En dat hij in de buik van Maria geweven werd. En toen dat moment dat Maria beviel en daar een baby was. Wat gebeurde er in de hemel? Dat was eeuwen niet gebeurd. God in een mensenlichaam. Wat gebeurt er in de hemel? Ja, net als altijd. Aanbidding. Glorie aan God in de hoogste hemelen. Glorie voor de reddende God. De barmhartige God. De rechtvaardige God, de trouwe God, de God die aanbidders verzamelt, de God die zijn plannen volvoert, glorie voor God, dat was wat het uitwerkte in de hemel. Ik had daar wel bij willen zijn. En even opent God het gordijn van de hemel. Zo. En die herders, zien ze daar zitten, die kijken. En ze zien die hemelse legermacht. En ze beseffen hoe de hemel verrukt is. Over het feit dat God mens is geworden. En vrede op aarde. Dat is nogal wat in 2021. Vrede op aarde. Deze wereld is allesbehalve vredig. Laten we het daar even niet over hebben. Maar het is wel zo. En toch, Jezus brengt vrede. Welke vrede? Vrede met God. Vrede van God. Vrede onder elkaar in de gemeente. En uiteindelijk straks ook vrede op aarde als Hij opnieuw komt. En aan zijn volk Israël verschijnt. Er een vrederijk, Jesaja 11, gaat komen waar Christus regeert als de koning van Israël. En alle volken naar Jeruzalem zullen trekken en de vrede zullen zien die de vredevorst brengt. Dat moment komt steeds dichterbij en het belang daarvan gaan steeds meer mensen zien. Vrede tussen Jood en Heiden, tussen Joden en Arabieren. Vrede tussen God en mensen. Vrede in de schepping, vrede in de natuur, vrede in het dierenrijk. De Oud-Testamentische profetieën gaan erover. Vrede op aarde die gaat komen. Jezus brengt vrede met God, met elkaar en straks ook vrede op aarde. Ik ben bij het eind gekomen. Ik heb jullie verschillende grote dingen willen duidelijk maken. Als laatste heb ik het gehad over grote impact. Misschien zit je op je stoel vanmorgen en zeg je, wat moet ik hiermee? Wat moet ik hiervan meenemen? Hoe kan dat mij deze dagen helpen om als aanbidder voor God te leven? En daarom wil ik je dit zeggen. Kruip nog één keer even in de huid van zo'n herder. Wie of wat het ook mag zijn. Kruip even in zijn huid. En stel dat die herder een vraag gesteld zou hebben aan die engel. En hij zou gevraagd hebben, waarom is deze boodschap belangrijk? Wat moeten wij met deze boodschap? Dan zou de engel misschien zijn woorden herhaald hebben. Die hij zei in vers 10. Namelijk, wees niet bevreesd. Wees niet bang. Ben je bang? Ben je wel eens bang voor iets? Leef je met vrees? Misschien over de tijd waarin we leven. Veel christenen zijn deze tijd bevreesd. Misschien heb je vrees voor hoe het in je huwelijk gaat of in je gezin gaat. Misschien heb je vrees voor het wereldgebeuren. Misschien heb je vrees voor een heilige God die je gaat ontmoeten. Ik vind het zo mooi. Die engelen die daar komen en die herders die daar plat op hun gezicht leggen. Ze krijgen te horen, wees niet bang. Maar wat dan? We hoeven niet bang te zijn. Jullie mogen met recht blij zijn. Ik verkondig jullie grote blijdschap. Blijdschap is een thema wat je rondom de geboorte van Jezus ziet. Ook van de wijzen staat dat ze zich verheugden met grote vreugde. En hier staat er, ik verkondig jullie grote blijdschap. Dit kan je meenemen. Om over door te praten. Om voor te aanbidden. Om deze dagen op te kauwen. Of je nu ziek of gezond bent, oud of jong, man of vrouw, Dit kan je meenemen. Als je Jezus hebt aanvaard als jouw verlosser, de mens geworden Heer, dan hoef je niet te vrezen voor niets. Maar kun je blij zijn. Spring op en juich van vreugde. Want God is met je. God zond zijn Zoon en biedt je het eeuwige leven aan. Inderdaad, kom, verwonder je hier mensen. Zie hoe dat God u bemint. Ik ga daar op de terugweg straks eens even lang over nadenken. Dat God me bemint. Hoe weten we dat? Jezus. Jezus is het bewijs van Gods liefde. Ook voor jou. Hij kwam om ons leven te geven. Daarom verliet hij zijn vaderlijk huis. Hij gaf aan mij en jou het eeuwige leven door te sterven aan het kruis. Ik ben zo dankbaar, Heer, voor wat u deed voor mij. En heel mijn hart aanbidt. Waar zijn die engelen? Wij zijn de engelen. Wij zijn vanmorgen de aanbidders. Heel mijn hart aanbidt uw heilige naam. En Heer, ik houd van u. Want u hield eerst van mij. Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij. Ere aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. Amen. Het lied gaan wij zingen. Ere